De tekst voor de middag is het eerste vers van Psalm 25. Psalm 25, het eerste vers, wij lezen het woord Gods nu al dus. Tot u, o Heere, hef ik mijn ziel op. Gemeente des Heren, voor ons ligt een uitspraak van een gebed die de dichter David heeft geuit. En het is een aanwijzing voor alle bidden. We zullen eerst deze aanwijzing op de voet volgen. In de eerste plaats wordt er gezegd, tot u. Onmiddellijk is het niet. Over God, u. En er wordt dan de naam genoemd, daarna tot u, o Heere. En daar wordt het woord, wat u bekend is, voor de Godsnaam gebruikt. De vier letters die de Joden niet uitspreken na de ballingschap, behalve er in de tempel, op de grote verzoendag, het heilige der heiligen, de Godsnaam, die wij meestal dus vertalen, zoals de Joden het uitspraken, Adonai, mijn Heer, dus Heere, tot u, o Heere, hef ik mijn ziel op. Er is dus iets, een mens, dat die mens zelf opheft, ja, tot de Heere, tot God. Wat is dat dan toch eigenlijk? Wat is dat een wonderlijk vermogen dat wij iets in ons kunnen opheffen tot God, tot de goddelijke wereld niet alleen, maar tot de hoogste God, ik zeg wij. Maar in alle bescheidenheid, David spreekt als Israëliet tot zijn God. En dit is ook tot ons gekomen en we hebben die wonderlijke ervaring dat we tot die God, niet alleen tot de goddelijke wereld, maar tot die God van Israël, mogen bidden. En wat is dan dat bidden? Dat is iets in ons opheffen. En wat is het dan? Dan staat er, wat is dan dat vermogen, dat wat we in ons hebben, wat wij tot God mogen verheffen? Of laat ik het zo zeggen, en dat is duidelijker, en dat is bescheidener, waar we uit kunnen leren. Wat is nu datgene wat David de dichter opheft van zijn wezen tot God? En dan zijn we allemaal geneigd om te denken, we hebben de laatste tijd zo vaak daarover gesproken met elkaar, over die drie aspecten van de menselijke ziel. We hebben eens gezegd dat die drie aspecten waren de lichaamsziel, de nefes en dan de ruach, dat is de geest met het denken en de ethiek en de neshama, de goddelijke adem. We zouden verwachten dat hier staat tot u, verhef ik mijn goddelijke adem, mijn zielenvonk, mijn goddelijke vonk in mij. Maar broeders en zusters, dat staat er helemaal niet. Dat woord wordt niet genoemd. Er staat eenvoudig dat woord nefes. Dat is lichaamsziel. Dat is gewoon psyche. Dat is gewoon alles wat we hier in het hele gewone leven hebben. Wat omvat en wat voelt. Al die nood, al dat lijden. Waar al die zonde is en al die gekwetstheid en al dat beschaamd zijn en dat gehaat worden en al die gebrekkigheden die er zijn en de vergankelijkheid en de hartstochten en de afwijkingen van de menselijke ziel en al die ondergrondelijkheden die er zijn en al die complexen, om het dan moderner te zeggen, alles hier en nu. Hier wordt helemaal niet gesproken over die neshama, dat goddelijke wezen wat wij ook in ons hebben. Nee, hier wordt gesproken van die ziel die we gewoon allemaal aantreffen. Waar we eigenlijk steeds maar weer bezig zijn. Die vol zorg is, pijn en nood. En ook met vreugde en ook met blijdschap. Het is allemaal, maar het is al het middelpunt van ons hele aardse leven, waar ook ons lichaam bij hoort, met al zijn nood en ook met zijn vreugde en ook met de dankbaarheid die we hebben, zoals op een dag op deze, dat juist ons lichaam ook verblijd is over het schone weder waarin we zijn, dat mooie weer waarin we mogen gaan in die herfst en dat ons als het ware toegevoegd wordt. Maar dat voelen wij in het bijzonder met onze lichaamsziel, met dat wat leven genoemd kan worden, dat gewone aardse leven. En u zegt David dat hij dit, dat deel, dat aspect van de menselijke ziel, waar we eigenlijk het meest bewust mee te maken hebben en onbewust ook, daar doet hij iets mee, daar bidt hij blijkbaar mee. Want dat wil hij nu juist opheffen tot de Heere, tot u, o Heere, verhef ik mijn ziel. Dat wil zeggen, wij blijven in een wereld met alle noten, met alle zorg en ook met ons leven, we blijven erin. Nu is dit het merkwaardige, dat David zegt dat je hier niet bij hoeft te blijven, maar dat het ook niet is een verheven deel van ons dat zich tot God kan begeven. Maar zoals je bent met al je noden, zorgen, zonden, lichamelijkheid, gebrekkigheid, vergankelijkheid, maar ook met vreugde en met levenskracht, met alles wat er is, dit hele aardse leven, zegt David, mag niet bij zichzelf blijven, maar in de nood, juist in de nood waarin is, en in de vergankelijkheid, en in de bedreiging met de vijanden om hem heen. En het zijn niet alleen aardse vijanden, het zijn ook donkere machten, en die alles wat zich tegen hem keert, maar met het alles waar zijn ziel middenin staat, en waar zijn ziel mee verbonden is, dat middelpunt van zijn lichaam. Dit alles, met alles wat eraan vast zit en waar het in gevangen is en waar het door bedreigd wordt, dat alles heft hij op tot de Heere God. Kan dat dan toch eigenlijk? Broeders en zusters, nu moeten we iets nader zeggen over die ziel, over die typisch menselijke ziel, die psyche met die lichamelijkheid en over die andere kanten, die aspecten spreken nog wel, maar we moeten bij de tekst blijven, dan gaat het hier om. Wat is dat nu eigenlijk? Dat een mens een levende ziel is. Het leven is iets wonderlijks. Het gewone aardse leven. Het is ongelooflijk. Het is zo verbijsterend. Mensen hebben het proberen in kaart te brengen in wetenschap, in biologie, in medische wetenschap, in al die dingen meer wat het lichaam betreft. Maar het omvat zoveel meer. Het leven hier en nu op de aarde, onze hele samenleving, de cultuur, alles wat er is. Het zijn op de aarde. Het is zoiets wonderlijks. Levend te zijn. Levende ziel. Hart dat klopt, het bloed dat stroomt, de adem is er. En wat is dat dan toch eigenlijk, dat wonderlijk leven? We zijn niet de enige van de wezens die we kennen, die dit leven hebben, die een ziel hebben. U weet, in het boek Spreuken staat in het 12e hoofdstuk, het 10e vers, de rechtvaardige kent de ziel van zijn beesten, van zijn dier. Het blijkt dus dat het dier ook een ziel heeft. Een dier heeft een ziel, dat wonderlijke leven in het dier. Bloed, de hartslag, de ademhaling, die de hand legt op zo'n dier. Wat is het wonderlijk en onbegrijpelijk, dat leven. Het is zo, en het lijkt zo in bepaalde aspecten, lijkt het op ons. Het is zelfs zo dat we in een tijd zijn, en het is al even bezig, en het is speciaal uitgesproken door Darwin, dat er eigenlijk in wezen geen onderscheid meer gemaakt wordt tussen mens en dier. Darwin heeft het zo letterlijk uitgesproken. En nu is de vraag aan de andere kant, kunnen te komen dat je een dier kunt verachten zoals Descartes heeft gedaan. Descartes heeft gedaan of het dier niets anders was dan een machine. Dat de mens ook wel een dierlijk lichaam had, maar dat die een geest had waarmee die kan denken. En hij wijst dan op het typisch geestelijke van de mens. Maar het dier is daarmee neergezet en is tot een gebruiksvoorwerp verworden. En wat tegenwoordig met het dier gebeurt, ook juist in onze samenleving, dat is onvoorstelbaar. Niemand durft er eigenlijk heel bewust in te denken wat er met die dieren gebeurt. Het vlees dat je eet en schoenen die je aan hebt. Ik weet het wel, er zijn vegetariërs die proberen te bestrijden, maar ik wil daar niets tegen zeggen. Verwondering heb ik dat deze eerbied voor het dier is. En sommige mensen doen het alleen maar voor hun gezondheid. En dan is het ook weer wat anders. Maar het is toch zo dat in ieder geval het dier dikwijls miskend is. Het is bijna nooit zo miskend als nu. Iemand zei me nog kort geleden, een boer kende vroeger nog zijn koeien bij naam. Nu gaat het allemaal met een computer enzovoort, met plaatjes enzovoort. Dat geeft verschil. Maar de wijze hoe kort leven de dieren. Ze zijn in de industrie opgenomen. Broeders en zusters, het dier zullen we ook daarvoor, zullen we verantwoording moeten afleggen. De rechtvaardige kent de ziel van zijn beest. Maar nu naar die grote vraag. En nu is dit eigenlijk voor vanavond wel uiterst belangrijk om daarop te letten. We hebben nu de neiging om, en het gevaar is dat je vanuit een tijdgeest spreekt, doordat men nou alvast wil aannemen dat het menselijke lichaam en het dierlijke lichaam en de menselijke ziel en de dierlijke ziel weinig van elkaar verschillen, alleen dat de mens nog een geest heeft en een goddelijke adem, en daardoor anders is dan een dier. Hij is in het beeld Gods geschapen. Dat weten we wel. Maar nu gaat het erom, en dat is uitermate belangrijk in de beoordeling van ons lichamelijk bestaan, van onze lichamelijke gevoelens, ook van onze lichamelijke geneugten, en wat wij met onze zinnen doen, is het nu zo dat we eigenlijk een dier zijn. Een dier heeft ook een nefes, een ziel, maar er is bij ons nog iets aan toegevoegd. Dus we zijn, voor zowel bij lichaam en ziel zijn, zouden we dan dierlijk zijn, en dan zouden we alleen een toevoeging hebben van een geest en een goddelijke adem. En het ligt de mensen wel, omdat ze eigenlijk zo weinig onderscheid meer maken. In de liefde, in de omgang van wat men dan het seksuele noemt. Velen zien geen onderscheid meer, misschien een beetje toevoeging van het andere, maar een wezen van het dierlijke en van het menselijke op dit gebied. En zo ook met de hele lichamelijkheid, met de honger en de dorst en al die dingen meer. Broeders en zusters, hier dreigt een ontzaglijk misverstand bij het niet goed lezen van de Heilige Schrift. Er is een aanwijzing gegeven, en het is iets waar bijvoorbeeld een boek als de Zohar, u weet wel, dat is uit die kabbalistische werken van het Jodendom, daar worden ook merkwaardige exegeses gegeven, die erop wijzen dat hier een volk is wat duizenden jaren langer met de exegese van de Bijbel bezig is geweest dan wij. Dan wordt erop gewezen in de Zohar dat er tweemaal voorkomt in de Bijbel, of het staat natuurlijk vele malen, maar dat er een onderscheid wordt gemaakt van levende zielen die geschapen worden. We lezen eerst in Genesis 1 dat God, de schepper, zegt: de aarde brengen voort levende zielen. Dat zijn de dieren. Die worden voortgebracht op bevel van de schepper en de aarde brengt ze voort. Levende ziel. En nu is het merkwaardig dat je in het tweede hoofdstuk van Genesis vind je ook sprake van een levende ziel. Een mens wordt ook een levende ziel genoemd. Maar nu gaat het erom, er is een uiterlijke overeenkomst in de ziel van het dier. En het is wonderlijk en het is op Gods bevel gekomen. En de aarde brengt het voort op bevel van God. Dus is dat wonderlijke leven. Het is geen machine, maar het is een leven. En ook het bloed van het dier bergt die ziel en heeft dat wonderlijke mysterie van het leven. En daarom is bloedvergieten altijd zo iets verschrikkelijks. En heeft men het ook altijd veroordeeld. Het offerbloed is alleen wat omhoog gaat, want aan God wordt teruggegeven. Dat is inderdaad zo. Het bloed is het mysterieuze. Het dier heeft een levende ziel. Mens heeft een levende ziel. Je kunt zelfs zeggen, het dier is een levende ziel. De mens is een en de mens is ook een levende ziel. Maar er is een andere oorsprong. Er is een ander oorsprong van de levende ziel van het dier en de levende ziel van de mens. En als dat waar is, broeders en zusters, dan betekent dat dat de lichamelijkheid van de mens in alles, ondanks uiterlijke overeenstemming, een totaal andere lichamelijkheid is dan die van het dier. Als we kunnen aantonen dat de oorsprong van de menselijke levende ziel een ander is dan van de dierlijke. En dat leest u ook direct. En God blies, de Heere God blies de neshama, de goddelijke adem, dus is uit God de mens in de neusgaten. Dat is de neshama. Dat is die vonk, die goddelijke adem, dat stuk goddelijkheid dat we in ons hebben. En dat heeft de gevolg voor de lichamelijkheid en voor de ziel. Het is niet hetzelfde, maar uit de goddelijke adem, komt voort die lichaamsziel. Die is eruit voortgekomen. Die is ermee verbonden. En uiterlijk schijnt het allemaal op elkaar te lijken met de dierlijke ziel. En het is ook verheven. En het is geen machinedier. Maar hier is iets. Dat betekent dat de lichamelijkheid. Dat betekent dat de omgang der geslachten iets geheel anders is. Bijvoorbeeld dan de paring van een dier. Vandaar dat er ook in de Torah staat, in de 10 geboden, gij zult niet paren. Er staat eigenlijk niet, gij zult geen overspel doen. En gij zult niet echt breken, maar er staat letterlijk, gij zult niet paren. Dat wil zeggen, er zal een andere lichamelijke omgang moeten zijn dan van het dier. In wezen anders. Het lichaam is anders. En de mens, de moderne mens, leeft in vele opzichten, kent het onderscheid niet meer. Er is Darwin met die het onderscheid weg heeft genomen. En de mens gaat zo leven. En hij gaat er ook anders uitzien. De lichamelijkheid is algemeen. De lichamelijkheid is niet meer, heeft niet meer veelal het eigene. Het persoonlijke. Het unieke. Het onvervangbare. Vandaar dat wat vroeger overspel genoemd wordt. Nu langzamerhand bij velen. En ook bij jongeren, regel begint te worden. Je zou eenvoudig kunnen zeggen, verkeerde exegese, de moderne mens geïnspireerd. Het gaat om kwaliteitsbesef. Het gaat niet om een verachting van het dier, maar het gaat om het onderscheid ervan. En dat men het onderscheid niet heeft, dat is op alle gebieden. Dat trekt men ook door. Als u ziet, iemand zei laatst tegen me uit de veeartsenijkunde, alle vreselijke dingen die wij uit gaan halen met het dier en de proeven die we nemen en de consequenties die dat heeft, ook met het nageslacht, dat komt allemaal in de mensenwereld terecht, omdat principieel in de wetenschap er geen verschil meer gezien wordt. Die stomzinnige hypothese dat er geen onderscheid is tussen een levende ziel van de mens die uit de neshama, uit de goddelijke vonk stamt, en het dier, heeft ertoe geleid, die vooropgezette gebrek aan onderscheidingsvermogen, beheerst op het ogenblik de biologie, de farmacie, ga nu maar door, de medische wetenschap. En we zijn allemaal dankbaar met resultaten, maar het wil toch wat zeggen. Dat men deze onderscheidingen echt niet meer ziet. Ja, dichterlijk toevoegt. En zegt, ja, een mens heeft verstand. En een mens heeft een goddelijke adem. Dat wil men wat toegeven. Maar wat de lichamelijkheid betreft hetzelfde. Nee, alles is anders. Kijk naar het handje van een klein kind. En naar een apenhand. Aap. Bewonderenswaardig wat zo'n dier kan. En wat er in leven is. De snelheid, de soepele beweging, de schoonheid die er ook in is. Maar een aap heeft grijporganen. En een kindje, een mens, heeft een hand waarmee hij ook kan zegenen. Waarmee hij ook kan werken, namelijk dienen van de aarde en ook de dierenwereld en alles. Dienen. De hand is om, de cultus om de verbinding tussen hemel en aarde te stellen. Broeders en zusters, de consequentie van wat ik gezegd heb is dit. Dat wij in alles anders zijn. En dat het dier, het ganse schepsel, wacht op ons. Want het is een vraag wat God daarmee gaat doen. Of wij ook het dier moeten verheffen. En hier liggen mysterieën waar ik nu niet over spreek. Maar heeft een consequentie in de diepe denkers hebben er altijd van geweten. Van de verhouding tot de dieren. Maar nu hebben wij zakelijk te onderscheiden. Heel duidelijk het onderscheid van mens en dier nu. En als die menselijke ziel, dat gewone wat wij in ons hebben, dat gewone leven, waar al die pijn en al die zorg en al die moeite mee is, en al die aanvechting, en al die gebrekkigheid en al die zwakheid, nu is het juist dat waarvan David zegt dat een mens dat kan opheffen tot God. Opheffen, weet je hoe je dat in de eerste plaats doet? Oh, in die gewone lichamelijkheid, in al die dingen, in alles wat je lichamelijk doet. Dat die ziel, dat levensbeginsel van ons, zijn oorsprong heeft in een goddelijke volk. En daar zij het op een lager plan, maar toch een uitdrukking van is, van goddelijkheid, van een goddelijke vonk, van licht, van leven, dan is alles anders. En dan ga je alles anders doen. Dat is het eerste. En David zegt, tot u, o Heere, verhef ik mijn nefes, mijn ziel, dat gewone aardsleven met al zijn zonden. Dat laat hij ook zien in de psalm. Hij somt op de bedreiging door zijn vijanden en door alle afbraak en vergankelijkheid en zijn broosheid, maar ook zijn zonden, ook zijn doelmissen. Dat die nefes ons dikwijls vergeten heeft, die ziel, waar die vandaan stamt. Nietzsche heeft nog gezegd, ik ben vlam en weet waarvan ik stam. Kijk, dat moeten wij ons bewust worden. Als dat gebeurt, kijk, dan begint de eerste verheffing. Als je dit ziet, dat het niet gewoon is, dat het niet bij je hoort, die vergankelijkheid en al die zonde en al die kwetsbaarheid en al die psychisch complexe. Het is er, maar je hoeft er niet bij te blijven. Je hoeft er niet fataal te nemen. Je hoeft niet te zeggen, ik ben nu eenmaal zo. Of, ik ben zo geaard. Onzin. Geaard ben je in de goddelijke volk. En ook je gewone zielenleven. En dat de ervaring anders is. En dat mensen in een nood zitten. En dat je daar de krachten voor mist om eruit te komen, dat is het anders. Want het zou reed zijn om dat te ontkennen. De kleinste dingen, de kleinste psychische afwijking, kunnen we als mens zo moeilijk overwinnen. Laten we zeggen, iemand die hoogtevrees heeft of zulke soort dingen meer. Ze zijn allemaal onschuldig, maar we zijn ook meer schuldige dingen. Oh, als wij ons dat indachtig maken, dan is er eerst een ellendekennis. Maar het is een verheffen. Er is een beweging in je. Mogelijk. En dat is bidden. Dat je niet in de verhevenheid van je ziel hoeft te komen. Maar dat je zegt, met dit wat ik hier ben. Met ik hier en nu. Met al die nood. Ik hoef er niet bij te blijven. Ik kan opheffen. Het is een soort ademen. Probeert u maar als je het uitademt. Zo naar buiten brengt. Omhoog. Je herinnert dat je ziel daar vandaan komt. En het gaat. Het is zo'n wonderlijke ervaring voor zo'n zuster. Je hoeft je gebed geen inhoud te geven. Maar met alle zorgen. O Heere. Tot u verhef ik mijn ziel. Verhef ik al mijn nood. Al mijn zorgen. Al mijn, niet om mezelf alleen. Maar om mijn naaste. Om de wereld. Om alles wat is. Ik moet het uit. Ademen, uitsnikken mag het desnoods ook, het mag allemaal. Dat is het eerste, er niet bij blijven, niet ik ben zo geaard. Nee, want dat is weer die Darwinistische theorie, dat we niet anders zouden zijn. Want de dieren zijn nog anders, zeker edeler en hoger dan Darwin het gezien heeft. Zelfs het dier beledigen we ermee. Broeders en zusters, maar David beschrijft eerst die nood van de ziel. En als er dat verheffen dan is, die mogelijkheid die erin ligt, omdat de ziel stamt uit de goddelijke adem, dan kan die ziel zich verheffen en dan komt hij terecht in het tweede gebied, wat in die psalm ook besproken wordt. Waarin hij dan gaat vragen, leer mij uw weg. Dus dan kom je van de ziel, de nefs, in de geest, de ruach, die weet van de wegen des Heren, van de boden, de aanwijzingen. En dan vraagt David om aanwijzing dat zijn geest het pad kan herkennen waarop die gaat. Want er is een opstijger erin. Er is dus eerst dat snikken en dat uitademen van die gewone lichaamsziel. Dan, en met al die zonden en al die nood. En dan volgt er die wegwijzing, die Torah. Die wegwijzing, die onderwijzing ten leven die God geeft en die zegt welke weg we moeten gaan. Dat is het volgende. En daar spreekt David, ik behandel nu niet één psalm, maar als u hem naleest, die psalm, sommigen van u kennen misschien uit het hoofd, maar als u hem naleest, dan ziet u die twee gebieden, dat het begint bij die ziel, en dat het wat omhoog heft, en dat gaat eerst door de aanwijzing die de Heere God in zijn geboden, in zijn Torah geeft, en dan tenslotte de verborgenheden des Heren zijn voor degene die hem vrezen. Dan komt het hoogste, die verborgen omgang, die de neshama, de goddelijke vonk, kent dat je ademen leert in God. Dat is die verborgen omgang waarvan Jezus ook spreekt als gebed: trek u terug in de binnenkamer. De binnenkamer is niet alleen in het huis uiterlijk, maar is het diepste van ons wezen, is die goddelijke adem waarin wij ademen, adem, inademen en uitademen in God, waarin wij die mystieke verbinding hebben van Gods verborgen omgang. Dat is wat het laatste is, zo zegt David, dat van de nood de mens op kan stijgen, van de nood van de nefes, de ziel, naar de aanwijzing van de geest, de ruach, die een mens heeft om te komen bij de verborgen omgang van de neshama. En zouden we denken, broeders en zusters, dat de psalm uit is. Maar dan komt er nog een heel stuk. En dan komt hij weer terug tot alle noden van de ziel. Met nadruk, zegt David, denk niet dat je je mag onttrekken in een mystieke verhevenheid. Daar mag je wel komen. En je moet bidden in de binnenkamer, waar God in het verborgene ziet, waar de Heere is. En niet om er te blijven, om weer uit te gaan naar de zorgen, naar de noden, naar alle ontzettingen. En dan wordt er geschreeuwd om verlossing. Verlos Israël uit zijn noden. En dan somt David al die bedreiging weer op. Maar het is anders. Het is op een nieuwe wijze. Hij heeft het voor God gebracht. Het is helemaal anders geworden. En nu, broeders en zusters, nu de laatste vraag die hierbij te stellen is deze. We moeten nog iets zeggen over dat verheffen. Ik heb de weg aangegeven die de psalm geeft. Tot u, o Heere, verhef ik mijn ziel. Dat omhoog brengen met al die zonden, met al die nood. Hoe zou het kunnen? Ja, je weet de oriëntering, je weet het punt, je bent geschapen in de geest Gods en je bent geschapen in de goddelijke adem, in de neshama, en dan mag je op roepen, dan mag je verheffen, maar die opwaartse kracht, ook als je het weet, ook als je oriënteert, je zit midden in die nood, met al die zonden en met al die druk en ook met al die verantwoordelijkheid als mens. Maar dat hoort ook bij onze paradijselijke taak, dat wij het dier, de levende wezens die aan ons toevertrouwd zijn, moeten opvoeren tot hun bestemming boven hun dierlijk bestaan uit. Dat is het, daar hebben wij zoveel meer gekregen. Wij zijn de hoeders. Als priesters zijn we neergezet in het paradijs voor de schepselen. Maar broeders en zusters, nog eens. Er is een opwaartse kracht in ons. U kent het. U kunt het heel eenvoudig ervaren. Daar ben je verbazingwekkend op. Of je gelooft of niet gelooft. Je kunt altijd, als je het probeert, dat uitademen. Dat komen, dat gericht zijn op dat hogere. Dan hoef je geen woorden te hebben, hoef je geen inhoud te hebben, maar dat je kunt richten op de Heere God. Een roep, een spraak, een je stellen, richten op zijn wezen. Dat kun je, je kunt opheffen, je kunt vanuit de diepte, kun je opheffen tot God. Maar wij hebben we kracht genoeg in ons. Ja, in het paradijs was het zo. Nu staat er in Johannes 1, dat wonderlijke woord dat Johannes de Doper zegt. Zie het Lam God, dat de zonde der wereld, en dat staat letterlijk, omhoog heft. Die opwaartse kracht, die in ons ligt, om al die nood en alle verplichting en alles om tot het ontoegankelijk licht, tot God op te voeren. Opdat het vernieuwd, opdat het gereinigd, opdat het tot bestemming gebracht wordt. Er is een kracht in ons. En we moeten het doen, hij moet ons richten. We zijn stammen uit die goddelijke adem. Maar onze kracht schiet tekort. Maar er is er één die naast ons staat. Het Lam Gods. Dat de zonde der wereld omhoog draagt. Er is een opwarmingskracht die op uw en mijn nederige lichaamsziel omhoog heft. Zo vanzelf dat het buiten ons omgaat. Wel nee. Wij moeten ons richten tot ons oorsprong. Wij moeten ons indachtig zijn. Dat we niet bij onze geaardheid kunnen blijven van onze gewone lichaamsziel. We moeten ons richten daarop, op het hoogste. En als we dat doen, als we die eerste stap doen, dan is daar die goddelijke genade van de opwaartse kracht van de Heer Jezus. Die ons opvoert naar onze bestemming met al onze zonde en nood in het ontoegankelijk licht waar hij brengt. En dan mogen we terugkeren tot de aarde waar de nood en de aanvechting alles is. Maar het is anders. Het was voor David anders bij het begin en in het einde van de psalm. Broeders en zusters, zo kan een mens toegerust worden. En als je niet meer weet wat je moet zeggen, als je niet meer weet wat je te bidden hebt, dan omvat het alles tot u. O Heere, verhef ik mijn ziel. Hele onze Vader is niets anders, ik kan het nu niet uitwerken, dan dit wondere geheim. Broeders en zusters, het is ons gegeven. Wij mogen, wij kunnen het. En laten we dan nooit in de wanhoop verzinken. Want altijd is deze bede van David voor ons. En de kracht van de Heer Jezus, de vlees geworden door haar. Het Lam Gods dat de zonde der wereld omhoog heeft, zal ons ook omhoog heffen. Wanneer wij de eerste stap doen, dat is de omwending tot God. Letterlijk is dat bekeren. Omwending tot God. Mens kan in geen situatie komen. Of hij mag dit uitspreken. Tot u, o Heere, verhef ik mijn ziel. Amen. Laat ons bidden. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op deze aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven hebben onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, tot in de eeuwigheid. Amen. En zingen wij nu met elkaar Psalm 33, het 11e vers. Psalm 33, vers 11.